Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer is Thijs van de Meeberg te gast, cabaretier.
En ik gooide deze zak chips bovenhand. Maar die bril van die vrouw, die zak kwam vol in de gezicht. En die bril zat scheef. En zij stond ook meteen op. En ze was een jaar of 50 of 60 of zo. En boos, maar terecht.
In zijn laatste voorstelling heeft zijn hond Poco ook een rol. Je ziet Poco daarom ook op de afbeelding bij deze podcast. En het eerste verhaal gaat er zometeen ook al gelijk over. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Thijs van de Meeberg. Je waarschuwde al toen ik binnenkwam, pas op voor de hond. En de hond in kwestie is Poco en is een heel lief, klein, schattig hondje.
Ja, zeker.
En die was hier zo bezig. En zei ik, laat je matten thuis, want je bent, weet je, als je speelt in theater, dan is het toch vaak al in de middag opbouwen. Je komt 's avonds laat pas thuis. Laat je de hond hier achter of gaat hij mee? En zei je, nou, hij gaat nu mee, maar hij komt achter, hij komt op bij het eindapplaus.
Ja, ja.
Maar dat heeft even geduurd voordat dat goed ging. Ja. Want, en zei ik, bewaar dit voor zometeen. Ja. Dus vertel me nu alles.
Ja, dat is nu aan de hand. Dat moment is nu. Ja, dus ik heb die hond, dit is nu 3 jaar. En nou is hij helemaal gewend aan mee in de trein en zo. Maar ja, puppy moet je alles leren. Dus dat had even tijd nodig. En de eerste keer had ik hem bij vrienden gelaten bij de tour. Dit was overigens de voorstelling waarin hij niet opkwam, waarin hij gewoon mee okay. was als hond. En in de kleedkamer bleef. En de eerste keer dat ik dacht, ik neem hem mee naar Theater Pepijn. Dat is wel handig, want het is super klein. Dus dan, dat is 1,5 meter tussen kleedkamer en...
Dat is helemaal niks. Ja. En kleedkamer is in dit geval ook echt al een ruime overschatting van wat er daadwerkelijk aanwezig is.
Maar ik dacht, dat is mooi. Dan kan hij mij een beetje horen. En dan zal hij wel rustig blijven. Dus ik loop weg. Of ik loop op, eigenlijk. Weg uit de kleedkamer. En hij denkt dat hij ondacht. Hij zal zo wel terugkomen. En na 3 minuten hoorde... Ja, Pepijn is dus niet zo groot. Hoorde iedereen... En dat vol aan naar... En dat ging ik gewoon negeren. Dus ik speelde door. Totdat mijn technicus langzaam het zaallicht aanschoof na 10 minuten. En zei, Thijs, haal je hond maar even. Ik zei, oké. Dus ik die hond uit de kleedkamer gehaald. Opgetild via dit podium naar de foyer. En daar werken mensen bij het barpersoneel. Zegt, kunnen jullie even op mijn hond passen? Die wist ook niet wat er aan de hand was. Die zien ineens een artiest na 10 minuten in de foyer staan met een hond. Zo, oké, is goed. Duidelijk ook geen ervaring met honden. En die deur naar de theaterzaal heeft klapdeuren. Een beetje zo saloonachtig. En af en toe hoorden we uit de foyer dan nog tijdens de voorstelling... En die klapdeuren gingen de hele tijd net niet open. Want het is een klein hondje, dat is niet sterk genoeg. Maar hij stond de hele tijd tegen die deuren op de beuk. Dus ja, die vrijwilligers achter de bar zijn beduidend beter in bier tappen dan met honden.
Daarom staat het ook bekend als theaterpepijn en niet als dierenpensionpepijn. Dus heeft
een
reden. Ik
had het kunnen weten, dat klopt, ja. Ja, nee, dus dat was de eerste keer met de hond mee. Die heeft daar de hele voorstelling doorheen gepiept. Maar het mooie was dat ik daarna... want je kan ook kan nergens anders heen. Dus ik stond daarna in de foyer nog wat te drinken. Toen kwam iemand naar me toe en zei, ja, leuke voorstelling. Maar het enige wat ik niet begreep, dat is dat lijntje in je verhaal met de hond.
dat vind ik wel een bijzonder iets. En het is heel fijn hoor, maar dat mensen zo goedgelovig zijn of zo welwillend. Dat ze dus soms bij dingen die in de show zitten, die erbij horen, ja, ja, absoluut weigeren te geloven dat dat echt is. Zeker als het gaat om, als je iets vertelt over echt hele nare ervaringen of weet ik wat. Ze zeggen, ja, maar dat zal niet echt... Dat is echt waar. Dat is al mijn pijn uit mijn leven. En dan met zo'n hond zeggen, dat lijntje met die hond. Dat geloven ze dan wel weer dat erbij hoort. Ja. Ik vind dat altijd heel... Heel bijzonder.
Ja.
Ja, goed verhaal. En want dit was de eerste keer. Is dit vaker nog gebeurd met Poco?
Ik heb nog een keer iemand meegenomen als hondenoppas toen. voor mij heeft Anne een hele avond, terwijl ik stond op de Anne Neutenboom, stond ik op te trainen en heeft zij een hele avond op de grond naast de kleedkamer gezeten om te horen of die ging blaffen of niet, zodat ik wist of die voortaan alleen kon zijn. Dat soort... Ik kan echt iedere artiest aanraden om geen hond te nemen. Maar nu gaat het supergoed en ligt hij lekker in zijn bench in de coulissen.
Dus. Ah, oké. Okay. Top. Right. Nou, mooi om te beginnen. En ook, want je hebt ook wat aantekeningen, zie ik.
Ja, ja.
Komen we vanzelf ongetwijfeld langs van alles. Maar... ik weet niet over wie we het hadden. Oh, we hadden het net van tevoren over Patrick Nederkoorn.
Ja.
Die is ook de gast geweest. Heeft, ja, net als jij de Koningstheateracademie gedaan. De opleiding voor cabaret hier in Den Bosch. Jij zei, oh, ik moest zo lachen om het verhaal wat hij vertelde over... Ja. Dat hij moest in een rolstoel door een wijk in Den Bosch. Nou, als je het hele verhaal wil horen, luister de aflevering, ja, met Patrick. Ja. Want die vertelde het veel beter en grappiger.
De eerste 10 minuten en het is fantastisch.
Maar toen zei ik, de Koningstheateracademie... Nou, wat ik zeg, het is een fulltime cabaretopleiding. Maar ik heb al meer mensen te gast gehad die opleiding hebben gedaan. En die vanuit de opleiding opdrachten... hebben gedaan, al dan niet goed of slecht betaald, onder omstandigheden waarvan je denkt, ja, dat kan, dat kan. En zei je, oh, ik heb er ook nog eentje.
Ja, ja. Nou, ik moet eerst even zeggen nog, ik vind het natuurlijk superleuk om te gast te zijn, dus ik ben blij dat je belde, maar ik dacht ook, ik weet zeker, dit is een aaneenrijging van fouten en mislukkingen, tot het punt waar ik nu ben in mijn carrière. 100% zeker. Maar ik verdring het ook echt gewoon. Dus ik heb soms nog wel beelden dat ik denk, nou, dat moet vreselijk geweest zijn. Maar ik kan me het gevoel gewoon niet herinneren. Maar ook wel logisch. Want op het moment dat je daar aan gaat hechten, of dat de basis wordt, ja, dan stop je per direct, toch? Dus
sterker nog, ik denk dat het een voorwaarde is om hiermee, ja, verder te gaan, ja, en verder te komen. Dat je het naast je neer kan leggen, het gevoel kan vergeten en door kan gaan. Ja. Of het ergens in je kan vinden om te denken, oké, dit was verschrikkelijk, ja, maar
ja,
het moet anders kunnen. Het moet beter kunnen of de volgende keer gaat het wel weer beter.
Ja, ik vind het heel positief. Ik heb het gevoel, ik ben tering naïef en ik heb een gigantisch bord voor mijn kop. Dus als je zegt, ik leg het naast me neer, het glijdt van me af en ik denk, morgen wordt het echt beter.
Ja, maar zie je dat als een voordeel of een nadeel?
Nee, dat is 100% een voordeel.
Ja, ja.
Ja,
nee,
ja, ja. Ja, het geluk is aan de domme, toch?
Want weet je er één te herinneren waarvan je zegt, nou ja, ik kan de beelden voor me, ja, zien en bedenken dat het verschrikkelijk was.
Dat is de Koningstheateracademie. En ik zat met, het was een soort straatdag op het platteland. Dus gewoon echt boerderijen en veel vrijstaande huizen. In Sint-Oederode, hier een dorp in Oost-Brabant. Zuidoost-Brabant. En het regende en het was een zondag. En ik denk, er waren overal spellen te doen in die schuren. En ook in één schuur theater. En ik heb daar de hele dag gezeten met elke 4 vijzen. En ik weet alleen nog dat wij, ja, daar verloren op een hooibaal zaten te kijken hoe het buiten stortregende. En dat er de hele dag geen publiek kwam. En ja, ik denk, dat moet vreselijk geweest zijn. Maar ik kan me dus alleen nog maar herinneren dat wij keihard moesten lachen. En ja, ook... Dat is ook wel een rode lijn bij dit soort verhalen. Dat ik heel erg hoop elke keer dat er dan geen publiek komt.
Oh, dat hoop je zelf?
Ja, er zijn momenten waarvan ik dacht, in godsnaam, blijf weg. Dan kan ik naar huis. En dan stappen er dan weer mensen binnen. Dat je denkt, kut, nu moet ik optreden voor jullie. Terwijl, dit kan niet helemaal niet. Of ik durf niet meer, vooral dat natuurlijk. Ja,
ja, ik snap het gevoel. Ik heb het ook wel gehad, hoor, dat je ergens bent en dat je denkt, oh, als er nou gewoon niemand komt,
ja,
dan blazen we het af.
Ja, mooi. Ja, liever dat verlies van niemand is geïnteresseerd dan 2 mensen die heel lief, veel te lief zijn ook. En dan, dat je dan moet spelen. Ik heb het echt gehad. Dat ik voor 2 mensen heb gespeeld. Ja, de meeste mensen hebben dat aan het begin van hun carrière. Maar ik had het gewoon vorig jaar september. Bij de try-out van mijn 3e programma. Dat was in theater Massini of Maschini, dat weet ik niet.
Massini.
Ja, superleuke plek. Nieuw. Op de zee.
De Zeedijk in Amsterdam.
Zeedijk in Amsterdam, ja.
En sowieso... Het is al van zichzelf een heel klein theatertje. Ja. Toch? Er past 50 man in.
Ja,
misschien?
Dat denk ik. Maar het is echt een leuke plek. En er zijn veel try-out. Dus bij deze ga daarheen. En het was mijn eerste try-out van dit programma vorig jaar september. En
vorig jaar september, dan hebben we het over september 2021.
2021. Ja, dat is gewoon lockdown voorbij en alles kon weer. En prima. En heel mijn impresariaat was. Dus de baas, de PR-manager, andere PR-manager, die was ook iemand nieuw. En de regisseur was er. En Lonneke Dort was kijken, was er lang bevriend mee. Dus er waren zo 8 mensen waarmee ik werkgerelateerd dan contact heb. En verder niemand. Dus ik zei zo, ja, ik ga niet spelen. Nou, mijn regisseur, ga nou spelen, joh. Dan hebben we een soort open repetitie, maar dat is belangrijk voor het proces. Ja, ik zeg, ik ga niet spelen voor mijn 3 PR-mensen. En voor Lonneke. Het is ook een café, laten we in godsnaam gaan zuipen. Komt goed. En op dat moment stappen er 2 mensen binnen. Ja, een beetje onze leeftijd zo. 35. Heel vrolijk. En mijn manager zegt, ja, publiek, dames en heren, hier is die Thijs van der Meeberg. En die mensen, oh, zijn we nog op tijd? En die gingen op het eerste krukje zitten. Iedereen die je kende, ging op de achterste... Het is dan wel niet groot, maar toch ging op de achterste rijen zitten. En toen stond ik daar. Toen zei ik, ja, hallo, welkom. Ik zeg, ja, ik ga eerlijk zijn. Jullie zijn de enige 2 die ik niet ken. En ik zag aan die mensen dat ze dachten, kut, nu kunnen wij ook niet meer weg.
Nee.
Nee. Toen heb ik hem toch helemaal gespeeld. En het ging wel. En ook wel, je kan wel interactie doen. En ik kende de tekst al gewoon echt uit mijn hoofd. En ik had er wel fragmenten gespeeld. Dus het was ook niet 100% nieuw. En mijn regisseur zei daarna ook van, nee, ik heb er echt heel veel aan gehad. Maar... Oh, wat was dat gruwelijk. Dat je denkt, ik ben nog steeds een beetje boos hoor. Dat je dan gewoon zegt, dames en heren, hier is die. Dat die mensen gaan zitten. Maar ja, dus dat is... Twee mensen is het meeste.
En hoe lang speelde je? Want dit was avondvullende try-out.
Ja, dat zal weer, zeker in het begin is een try-out bij mij toch wel 110 minuten. Dat, nee, dat zal. Dus ik denk dat ik wel iets uitgegooid heb halverwege. Maar ik ben lang van stof.
Oh, jezus.
Nee, vreselijk. Nee, ik denk dat ik gewoon 90 minuten gespeeld heb. Ja. En het was ook zo treurig, want ze hadden net een huis gekocht en dat wilden ze vieren. Ze hadden die dag dan het koopcontract getekend en ze dachten, oh, we gaan iets leuks doen. En ja, ik weet ook niet hoe ze dat dan gevonden hadden. En, ja, het was helemaal verliefd en schattig.
Maar ze wisten wel dat jij een voorstelling zou
spelen. Ja, ze kwamen bewust naar de voorstelling. Ja.
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 Oh, want dan ook... Even gewoon voor mijn beeld. Want dan heb je dus op de achterste rij heb je allemaal mensen die je kent en of waar je financieel van afhankelijk bent en omgekeerd.
Ja, en die in hun leven misschien 1871 cabaretvoorstellingen hebben gezien. Dus denken, ja, dit heb ik al een keer gehoord in een andere vorm. Dit heb ik al een keer gehoord.
Dat, maar, dus ik snap heel goed dat je daar van zegt, daar ga ik niet voor spelen. Nou, dan wordt het podium opgeduwd als er wel 2 mensen zitten.
Ja, letterlijk.
Hoe doe je het dan gewoon qua aandacht? Of weet je, want je speelt natuurlijk toch vaak op. Normaal, als de zaal wel vol zit, dan kijk je een keer naar achteren, naar het midden en links en rechts betrek je iedereen erbij. Ja. Maar dan heb je een achterste rij met dus een rij mensen die je gewoon keihard wil negeren.
Dat weet ik niet meer. Ik weet wel wat altijd heel goed helpt, maar ook als er 800 man zitten. Je moet altijd in de realiteit blijven. Dus als tegen die 2 mensen ook meteen gezegd, jullie zijn de enige 2 die ik niet ken. Dus op het moment dat je daar een beetje mee blijft spelen, werkt het wel.
Ja.
Ja. Maar hoe, dat kan ik me dan dus niet meer herinneren. Ik weet wel nog dat we daarna keihard aan de Jägermeister gegaan zijn. en Lonneke woont daar vlakbij. Ik zeg, mag ik in godsnaam bij je blijven slapen? Want als ik nu naar huis moet, dan wordt het kut. Dan ga je eentje in de trein en dan moet je zo waarschijnlijk de stoptrein vanaf Utrecht. En dan zo, oh man. Voordat je dan weer in Den Bosch bent in je eentje, dat trek ik nou niet. Dus toen hadden we nog lang doorgehaald die avond.
Wat is de langste... Of gevoelsmatig de langste terugrit die je ooit hebt gehad? Of waar vandaan? Misschien een betere vraag.
Ja, ik denk Hengelo.
Hengelo Den Bosch is sowieso al een teringheid.
Ja. Drachten. We toen hoefde ik niet alleen. Maar ik heb ook wel eens heel zagrijnig bij mijn technicus in de auto gezeten. Dat was Drachten, denk ik. Zo, ja, die heb ik ook opgeschreven. Ik had helemaal een chronologische volgorde bedacht, maar dat hoeft niet. Dat gaat nu al helemaal...
Het mag, maar het hoeft niet. We schieten gewoon lekker van ding naar ding.
Ja.
Maar je zei al, ik heb dingen verdrongen, dus ik ga mijn best doen dat die toch naar boven komen.
Ja. Dat was mijn tweede voorstelling. En daarbij stond ik in mijn pyjama op het podium bij de inloop. Dus vanaf dat de deuren opengaan van de zaal stond ik daar al. En het podium was ook chaos. Dus kapotte chips platgetrapt, een zak chips, er stond een bankje. En een platenspeler, die stond open en die draaide. En maar de muziek kwam gewoon uit de boxen. En het was allemaal snollebolken, zo'n Roanes en carnavalsmuziek. En ik stond daar een beetje en ik deelde dan chips uit en gaf wat bier en zo. En het personage was een beetje verongelijkt boos. Had een klachtenbrief gestuurd naar de Albert Heijn. En de Albert Heijn had dat genegeerd of was daar niet op ingegaan zoals hij dat had gewild, zeg maar. Dus hij was boos op de wereld, ging niet meer meedoen. Daar kwam het, kwam het op neer. Maar naar het publiek was hij op zich wel aardig en ook de hele tijd bevestiging vragen. Hebben jullie ooit klachten mee geschreven? Is het niet normaal als ze daar zo mee omgaan?
Blik trouwens met alle omgekeerde vlaggen die
ja, precies.
Nederland hangen.
Ja, ik wil niet zeggen dat het door mij komt. Het zou me niet verbazen als daar een zaadje geplant is. Wat een prachtige uitdrukking is in de landbouwsector. Nou,
precies. Anyway, dat was de opening van de show. Ja.
En meestal doet zo'n inloop dan 5 minuten. En dat was helemaal... in mijn veronderstelling zit er dan heel veel sfeer in als er dat soort muziek op staat en chips en bier. Maar in Drachten is het anders. Niks te nadelen van de mensen in Drachten, maar godmonde. Het waren denk ik 40 kaarten verkocht. En ik zou in de kleine zaal spelen, was op de dag zelf de middenzaal geworden. Dus daar zijn dan 600 stoelen. Want de kleine zaal was commercieel verhuurd. En ik heb daar, en dat is ook wel een beetje een nare eigenschap. Maar ik kan soms best wel boos worden, ook wel op publiek. Dat is gelukkig wel minder geworden, maar zeker vroeger. Maar ook als omstandigheden dan niet kloppen of zo. Dan, dat is natuurlijk gewoon een soort onzekerheid die dan eruit komt. Dus ik was toen ook boos op die programmeur een beetje. Of ik weet niet of het de programmeur was of de horecamensje. Of iemand, in ieder geval iemand die dat aan mij moest vertellen. Of misschien was het wel hoofdtechniek, ik weet het niet. Ze zei, dat kan toch niet? Je bent toch het theater en commercieel en belachelijk. Dus ik had er al geen zin
mee. Wat kan je ook even uitleggen voor iemand die niet speelt wat het verschil is... Of die 40 mensen in de kleine zaal zitten of dat die 40 mensen in de middenzaal zitten.
Als je kleine zaal heb je dan met 40 mensen 40 lege stoelen en 1 meter afstand tussen jou en de eerste rij. En bij de middenzaal heb je met 40 mensen 640 lege stoelen. Een hoog podium. Dus dat is dan niet per se meer afstand, maar dat voelt voor iedereen verder weg. En je hebt gewoon niet 3 rijen vol.
Nee,
dus dat wordt nooit een groep.
Nee.
Je krijgt het niet gezellig. En komt nooit samen.
Nee,
je verdwijnt. Die en mensen verdwijnen en ik verdwijn.
En alle energie die er uit de zaal komt, vervliegt.
Precies. Ja.
Precies, maar daarom, jij was boos.
Ja, dus ik was al een beetje boos. En die mensen schuifelen binnen. En ik gooide die chips, gooi ik dan de zaal in. Wie wil een paprika voor Simons? Heb ik naturel bij. Ja, en die gooide ik altijd dan naar de mensen die zwaaiden. En dat deed ik altijd heel rustig. En die zak was ook nog dicht en keurig. En altijd bovenhand. Dus dat ging nooit fout. Maar in Drachten, ik weet niet wat ik dacht. Waarschijnlijk niks. Maar ik gooi die zak toch. En diegene zwaaide ook helemaal niet van ik wil naturel. Maar ik gooi die... Of ik gooide altijd onderhands. En ik gooide deze zak chips bovenhand. Maar die bril van die vrouw, die zak kwam vol in de gezicht. En die bril zat scheef. En zij zat op rij 3. Maar de rest van de mensen moest nog binnenlopen. Er zat pas 10 mensen. Dus, en zij stond ook meteen op. En ze was een jaar of 50 of 60 of zo. En boos, maar terecht. Ja, je zit daar, je komt binnen. Je denkt, je bent misschien nog nooit in die zaal geweest. Dus je kijkt om je heen. Er staat een of andere gast die je totaal niet kent. Met keiharde kutmuziek in zijn pyjama. Te schreeuwen, wie willen chips? Voordat je hebt bedacht, ja of nee, hebben we die zak chips in je nek hangen. Dus ik naar haar toe lopen, terwijl het publiek aan het binnenlopen was. Die dacht ook, oké, nu staat degene die waarschijnlijk moet optreden tussen ons in. Raar. En toen had ik zo mijn hand over mijn microfoon gedaan, dat de rest het niet kon horen. Ik zei, mijn excuses, sorry. Zij zei, maar je deed dit expres. Zij was echt, wel oprecht, maar gewoon wel gekwetst of weet ik veel. Ze zei, je deed dit expres. Ik zei, eigenlijk niet, maar ik snap wel dat je dat gevoel hebt. Sorry. En toen zei ze ook, oké, ik zie dat jij ook geschrokken bent. Dus kei lief, mensen altijd. Ik zo, ja. Ze zei, oké. Toen moest ik teruglopen. Maar ja, als je bij de inloop al je excuses moet aanbieden aan je publiek. Ja, dat werkt niet. Oh, man, vreselijk.
Oh, wow.
Ja.
Oh, en dan moet je nog een hele show in die zonder dit hele verhaal ook al lastig was geweest.
Ja, door de omstandigheden. Dus ik zat er al niet lekker in. En ja, dat zijn allemaal dingen die je echt moet leren. Dat je dan als je oploopt, of als de naam open gaat in dit geval, dat je dan wat er gebeurd is daarvoor of thuis, dan moet je allemaal loslaten.
Maar, ja.
Ja, dat lukte die dag niet. En sowieso moet je nooit chips bovenal de zaal in keilen. Oh, vreselijk. Ander verhaal met deze fantastische idee met ik ben er al als publiek binnenloopt, was in Theater Bouwkunde in Deventer. Ja, dan moet je ook van goede huizen komen, wil je dat daar verpesten. Want het is een keileuk theater. Dat zit boven een restaurant.
Yeah.
En de foyer is tevens ook de zaal. Dus mensen komen binnen en dan is er een bar. En dan 2 meter verderop begint de achterste rij. Dat wil zeggen, mensen komen binnen vanaf 8 uur, 8:30 aanvang. Maar ja, ik had bedacht, ik ben daar al. Dus ik ga dan niet... Ja, dat doe ik dan ook hier. Dus ik stond al om 8 uur in mijn pyjama en mijn chipspodium bier uit te delen en te schreeuwen dat de Albert Heijn kut was over keiharde carnavalsmuziek. Maar een 30 minuten is best lang. Niet alleen voor het publiek, maar ook voor mij. Maar ja, ik hou dat wel vol. Maar na 20 minuten snollebolletjes kwam er iemand van rij 3. Die liep zo naar mij toe. En die zei, sorry, mag de muziek misschien wat zachter? Mijn personage, ja, niet echt dat ik helemaal daar met, ja, in ieder geval wat ik dan een personage of een theater, of in ieder geval wat ik daar neerzette, ja, die zou daar niet accepteren. Dus ik begon als dat personage te reageren. De muziek moet zachter, Deventer, wat willen jullie? Er zijn toch geen homo's, of wel hier? Of wel, de muziek gaat niet zachter, toch? Dus ik wijs naar mijn technicus, doe maar harder. Ik ga een nonnetje harder zetten. Maar het was een invaltechnicus. Ik weet zeker dat mijn eigen technicus had gedacht, ik doe voor Thijs alsof ik hem omhoog doe. En als die niet kijkt, zet ik hem iets zachter. Die andere technicus, die zet hem harder. En ja, op dat moment haakt al keiveel mensen haken af. 3 minuten later komt diegene weer naar het podium. En ik stond daar nog steeds al keihard te zweten, terwijl de voorstelling nog moest beginnen. En die zegt, mag die alsjeblieft echt wat zachter? Ik zeg, zachter, godverdomme, dan gaat hij helemaal niks zachter. Als iemand nog één keer vraagt, die zacht gaat, ik er alleen maar harder van. En toen ging die dus nog iets harder. Toen deed ik hem uit, toen ik het teken kreeg van beginnen. En geen applaus. Alleen maar uitgetelde mensen die mij aankeken. Jezus, wat gaat dit worden? En ik stond gewoon al te hijgen. En dat heeft die avond gewoon echt niemand gelachen. Dat zijn lange terugritten dan. Omdat je gewoon zelf... Ja, je maakt zelf de fout, maar je slaat die weg in. En dan kan je... Ja, ik kon ook niet meer terug.
Dus, maar sowieso... Normaal, je zegt al, zo'n inloop duurt normaal 1 minuut of 5. Nou, dan is iedereen binnen. In 5 minuten heb je, neem ik aan, gewoon een tekst of een repertoire waarbinnen je kan improviseren met het personage wat hij allemaal roept en doet.
Ja.
Weet je, en ik heb ook wel eens bij opwarmklussen voor tv dat ik wat moet vullen en weet ik wat. Ja, dat kan je best wel lang rekken.
Ja.
Maar een 30 minuten...
Ja, dat moet je niet doen.
Vullen. En ik heb er alle vertrouwen in dat je het vol kan lullen en kan rekken.
Ja,
maar op een gegeven moment
niet meer.
Op een gegeven moment ben je er wel doorheen.
Ja. En vooral die energie en die muziek en mensen die... Ja, het is gewoon vervelend als het publiek zijn grens gaat aangeven. Van deze muziek vinden wij te hard. Maar je voorstelling moet nog beginnen. Ja, dat wordt zo'n mindfuck. Je hebt eigenlijk al verloren. Je bent gecorrigeerd voordat je goed en wel begonnen bent. Door hoe je gedraagt. Ja, dat is kansloos. Om dan nog je voorstelling af te maken. Dus ja, dat was vreselijk. Ja. En het is ook nog in Wiegen, Theater het Mozaïek, ging het mis. Maar ik heb het omgekeerde CKV-verhaal. Dat is voor de afwisseling in de podcast misschien wel leuk.
Ik ben heel benieuwd. Wat CKV, de kunst, culturele en kunstzinnige vorming.
Ja, voor de middelbare scholieren.
Ja, die worden dan naar het theater gestuurd om een keer een cabaretje te pesten in plaats van een leraar.
Ja, en dan moeten ze daar een verslag over schrijven. En dan hebben ze een culturele vorming gehad. Op zich niks mis mee.
Het kan. Het
om kan, kinderen ja. Op te voeden met cultuur. Maar.
Ja, maar jij
niet in het theater. Ja, maar ik heb het ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van mijn impresariaat. Het was ergens in oktober en ik zou in februari in Wijchen spelen. En er was zo ter info in Wijchen 70 CKV'ers in je zaal. Dus ik inlog op het systeem en toen zag ik iets van...
Sowieso, wat schiet er door jouw hoofd als jij een mailtje krijgt met in het onderwerp 70 CKV'ers in de zaal?
Ja, dan word ik heel... Ja, nee, boos natuurlijk. Ja, maar iedereen weet dat dit niet kan. En dit is dan gewoon overlegd. Dus er is besloten, buiten mij om, dat kan wel. En dan weet, je weet wel waarom het buiten je omgaat. Omdat iedereen zegt 70. No fucking way. Gaat niet gebeuren. 10 is goed, 15 moet kunnen. Dan zet je ze verspreid neer. 70, dan kom ik wel optreden op een middelbare school. Maar niet bij een gewone theateravond.
Nee, want 70 middelbare scholieren... met misschien 1 of 2 leraren ertussen... als je mazzel hebt om ze in bedwang te houden.
Ja, nee, dat is kansloos.
Dat wordt...
Ja. Dus ik zei, wil ik niet. En toen was het al zo... Ja, maar zei ik al besloten. Nou, vreselijk. Dus het was oktober, deze avond was laten we zeggen in februari. Er zat in ieder geval goed tijd tussen om me daarop voor te bereiden. Dus ik was tot de tanden toe gewapend. En ik had ook met mijn technicus heel programma, of een beetje een plan gemaakt. We gaan niet het zaallicht aandoen, wat er ook gebeurt. We spelen door en ik pak ze aan en ik leg al meteen de regels uit. En ik ga dat ook niet negeren dat ze binnenkomen. En ik was er helemaal fucking klaar voor. En ik stond dus al op het podium en die zaal gaat open. En er komen 12 bejaarden schuiven binnen. En nog meer bejaarden, wat andere mensen. En op een gegeven moment zaten er zo'n 60 mensen. En die techniek geeft een seintje, dit was het. En die deuren gaan dicht. En ik kijk zo. En ik zeg zo, waar zijn ze? Ik zeg, maar ze zijn er niet. En toen ontspande ik zo erg dat er geen 70 CKV'ers waren. Dat heel die voorstelling als een kaartenhuis in elkaar is gezakt. Nou, heel bespanning mensen. Ja, maar dit had ik niet verwacht. Ja, nu weet ik het niet meer. Ze ja. Nou, dat, je hebt natuurlijk een beetje spanning of een beetje concentratie. Je kan niet ontspannen. In ieder geval, ik dan niet. Je hebt wel een beetje laden energie nodig. En dat liep er meteen uit toen ze er niet waren.
Oh, wat grappig.
Dus het was ook niet mijn beste avond, gek genoeg.
Oh, wat leuk. Nou, het is niet helemaal vergelijkbaar. Maar ik heb wel gehad dat ik op plekken was dat ik dacht... dit wordt een ruige avond. Weet je, zeker van die comedyavonden dingen in het begin. Dat je echt denkt, nou, kom maar, daar gaan we. En dat je opkomt en dat de zaal gewoon heel vriendelijk en leuk is. En dat je ook zegt, ik had echt een beetje alsof je gewoon... In een judo-pak met noonchucks binnenkomt. Ja, en mensen zeggen, nee, maar we gaan gewoon de nieuwe Harry Potter bespreken. Dit is een hele leuke, vriendelijke boekenclub. Oké.
Ja, precies. Ja, dan moet je zo schakelen.
Oh. Ja. Wat heb je ook de reguliere ervaring met CKV'ers?
Ja. En ik snap die leerlingen heel goed. En dat werkt niet. Dus ik word dan ook niet erg boos. Maar toen zat een van die leraren op zijn telefoon. Toen werd ik zo kwaad tijdens die voorstelling. Ik zei, maar nu zijn we toch gewoon ook als mensheid verloren. Als de fucking leraar. En wat de fuck, welk vak geef je dan? Ja. En en dan word ik dus weer boos. En van mij heb ik ook nog 's avonds naar die school thuis gemaild. Dat dan niet kan en geen stijl. En ook nog een excuusmail teruggekregen. Ja, vreselijk. Ik moet dat dan ook niet doen. Maar dan... Ja. Maar voor de rest valt het mee met CKV.
Oké, gelukkig.
Ja. Eigenlijk mijn eerste optreden...
Oh, kijk.
Ja, mijn allereerste optreden.
En waar en wanneer hebben we het dan over?
De Groep 8 musical. Mijn debuut. De aftrap van mijn professionele carrière.
Wanneer is het? Ik heb geen idee hoe oud jij bent.
1988 geboren. Dus dan hebben we het over 2000 ongeveer, denk ik.
Ja, oké.
Keer blijven zitten. Het zal 2001 geweest zijn. Er zat een scène in en die speelde ik over zwemles. Dus er was dan, ik denk dat ik tussen de van die blauwe vuilniszakken zat als water. En ik had van die zwembandjes dan en mijn zwembroek. En ik zat op de rand van het podium en daar deed ik een liedje. Maar ja, over zwemles. Maar ja, sowieso, ik kan echt niet zingen. Inmiddels weet ik dat, maar ik ben gewoon echt toondoof. Dus ik hoor ook niet wanneer het vals is. Dat moet sowieso, dat was toen ook al aan de hand. Dus het moet vreselijk
zijn. Ik snap nu heel goed waarom je in de inloop gewoon keihard snollebollekes. Jij hoort helemaal niet dat dat kutmuziek is.
Ja, nee, precies.
Alles wat op zijn plek.
Ja, Bach en snollebollekes is voor mij gewoon, ja, ruis op de achtergrond. Dus een opzijgend vliegtuig.
Sorry, Jurjen, als je luistert, de maker van snollebollekes. Ik weet dat je hard je best doet.
Ja, je doet je best. Ja, zeker. Ja.
Fun fact. Jurjen, de maker van snollebollekes, is ook degene die mij helemaal aan het begin van Elektra ooit zei, hey, maar dat volume, je moet even dit en dit doen met deze plugin. En dan is het veel makkelijker. Dus daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor.
Oh, heel
voor.
Goed, heel goed.
Maar dat is hij.
Dus hij weet wel degelijk iets van.
Absoluut.
Nee.
Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend. Inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
Groep 8 nieuws. Ik zat daar met mijn zwembandjes en mijn onderbroek, of mijn zwembroek, op de rand van het podium. En ik deed daar een liedje. En dat moet vreselijk geweest zijn, want waarschijnlijk tering vals. En voor mij zaten dan zo de andere klasgenootjes. Want iedereen keek gewoon naar elkaar en liep je zo op als je iets ging doen. En daarachter de ouders. En de eerste 3-4 rijen lagen helemaal dubbel. Dus ik had echt het gevoel, nou, ik heb hier buitengewoon succesvol optreden neergezet. En mijn klasgenootjes ook de hele tijd lachen. En na afloop, we hebben nog steeds contact. En dat was een van mijn beste vrienden toen. Er kwam Adel naar me toe en zei, ja, weet je waarom we zo moesten lachen? Ik zei, ja, dat is gewoon een leuk liedje. En ik zat er goed in. Hij zo, ja. En een van je ballen hing uit je zwembroek. Oh, ik ben zo blij dat het een afscheidsmusical was. Dat daarna die klas uit elkaar viel. Ik heb die ouders ook nooit meer terug hoeven zien. Dus dat was het. Dat was mijn allereerste optreden.
En toch was er iets in jou dat een aantal jaar later zei,
ja.
Dit ga ik, hier ga ik mijn werk van maken.
Ja. Ja, op de middelbare school zeker niet. Daar heb ik volgens mij gewoon 4 jaar lang niks gezegd. En toen ging ik naar het mbo, sociaal werk heb ik gedaan. En daar was op een gegeven moment een open podium toen ik in de tweede zat. En toen dacht ik, oké, daar ga ik aan meedoen. Want ik schreef thuis wel al gewoon tekstjes. En ik keek echt superveel cabaret. En helemaal fan ook van Joep van het Hek. Ken ik alles vanuit mijn hoofd. Dus ik was dat al wel aan het doen, maar nooit opgetreden. Toen kwam een open podium. Toen dacht ik, dat ga ik doen. En bij sociaal werk, iedereen rapt daar dan op zo'n open podium. Er zijn allemaal jongere werkers die dan hip-hop doen. En ik weet nog dat ik mij aanmeldde bij die leraar die dat organiseerde. En dat hij mij aankeek van, jij? Leuk dat je meedoet, maar ja, ik zat in de tweede. Daar heb ik waarschijnlijk ook het hele eerste jaar niks gezegd. Ik denk dat ook bijna niemand mij kende, behalve mijn klasgenoten. En ik had, denk ik, weet niet hoe lang het was. Laten we zeggen 10 minuten. Het was een soort opzomming waarom ik nog maagd was. En er waren allemaal zij-verhaaltjes zaten daarin. En uiteindelijk was het ook elke keer de schuld van het meisje in kwestie.
Mooie klassieke Joep van Dijk raamvertelling.
Ja. Nee, dat had ik keurig afgekeken. En dat ging gewoon supergoed. En ook meteen na die dag had ik op die school een soort cultstatus. Helemaal zelf verworven. Ik denk dat ik daar echt 10 jaar op geteerd heb. Op die 10 minuten. Van, dit ga ik sowieso doen. En daaruit is ook een ander optreden voorgekomen. Een van mijn klasgenootjes die deed stage lopen bij een jongerencentrum. Dan weet je al dat
maar toevallig een jongerencentrum in Sliedrecht?
Nee, Elektra ken ik niet, maar daar ben ik nooit geweest. Gelukkig, moeten we dan zeggen. Nee, er was een jongerencentrum in Helmond. Ja, jongerencentrum is dus gewoon eigenlijk een soort gefaciliteerde hangplek. Omdat er een jongerenwerk een beetje in de gaten kan houden of ze niet helemaal op het verkeerde pad gaan. En waar mensen dan hun
hip-hop kunnen maken. Dat is volgens mij een beetje een jongerencentrum. Niet, en ook nog in Helmond. Ja, dus dat is gewoon twee keer, ja, hoe moet je dat zeggen? Het is toch een beetje alsof er tijdens een kernoorlog nog een kernramp plaatsvindt. Dat is een beetje een jongerencentrum in Helmond. Dus hij had mij gevraagd, wil je daar die set doen van 10 minuten? Ik zei, ja, of set, wil je daar je optreden doen? Ik zei, dat is goed. En dat was ook mijn eerst betaalde optreden. En nou, daar heeft natuurlijk niemand van die jongeren naar geluisterd. Die lulde allemaal door. Het enige wat ik daarvan nog weet, is dat mijn klasgenoot vanuit achter keihard door mij heen begon te schreeuwen dat iedereen zijn kop moest houden. Dus die had als pedagogisch werken ook nog een lange weg te gaan. Oh, vreselijk. Maar ook, ik weet nog gewoon dat ik heel, ja, in mijn herinnering best wel blij naar huis ging. Als het, ja, dit was gewoon mijn eerst betaalde optreden. En ik kende ook heel die biografie van Joep van het Hek uit mijn kop. En daar zat ook een stukje in dat hij bij een jongerencentrum op opgetreden en dat niemand had geluisterd. Dus ik dacht, ja, ik ben gewoon,
dit is hoe het hoort.
Ja, dit is de highway naar Carré. Laat maar komen. Maar dus dat bedoel ik met die naïef en gewoon dat je denkt, oké, dit hoort erbij en we gaan door. Daar moest ik ook zo lachen om die op je podcast met Lisa Osterman. Die had dat ook zo. Die ging ook gewoon maar door en door.
Ja, maar nee, we hadden het er net al kort over. Ik denk serieus dat je die houding ook moet hebben, omdat je gelooft dat dat de weg is die ergens toe leidt.
Ja, ja.
En het vertrouwen dat er aan het eind van die leidersweg, zeg maar, succes of erkenning of, nou ja, net hoe je het noemen wil, dat er is.
Ja.
Want als je dat niet hebt of niet het geloof hebt dat het ooit naar iets beters gaat, dan stop je.
Ja.
Of als je dat te zeer je laat beïnvloeden. Want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Weet je, wat je zegt aan de ene kant, ik ben naïef en het glijdt makkelijk van me af, maar je kan ook wel thuiskomen en nog een boze mail aan een school gaan sturen. Begrijpelijk.
Ja.
Maar raakt het jou persoonlijk? Of kan jij er verslag van zijn als een show, zo'n show in Deventer?
Ja, zeker. Ja, zeker.
Zelf de plank mislaat?
Ja, nee, ja, zeker. Dat, daar kan ik dan wel echt ziek van zijn. Maar ja, ik denk zoals een sporter, als die een wedstrijd verliest of de penalty mist, ik mag toch hopen dat je daar dan als topspeler ook ziek van bent.
Ja.
Maar goed, die moeten ook 3 dagen later weer gewoon Champions League spelen of competitie spelen. Dus je hebt ook niet heel veel tijd. En je hebt altijd binnen een week in principe een herkansing.
Ja.
En dan ga je gewoon weer.
Ja, nou ja, dat is het. Je gaat gewoon.
Ja. Maar ja, natuurlijk. Ja, zeker wat ik zei, zo'n avond in Deventer of zo Drachten, waar ik die zak chips dan verkeerd gooi en dan boos ben over omstandigheden waar je helemaal geen recht hebt om daar boos over te zijn.
Dat vroeg me nog wel af in die voorstelling met die chips, want ik heb...
Ja.
We hebben elkaar ooit ontmoet bij een preview. Ik presenteerde en jij deed een stuk uit die voorstelling met die chips. En ik weet ook daar nog, nou, als je het hebt over tijd moeten rekken. Ik moest toen best wel tijd rekken voor de volgende act. Omdat ene meneer van de Meeberg de hele speelvloer onder de chips had gegooid. Nou ja, het viel alles mee.
Oh, ik dacht Uden.
Nee. Oh, dat zou ook kunnen. Daar hebben we ook nog gespeeld.
Daar hebben we ook gespeeld.
Maar dit was Podium Hoge Woerd in Leidse Rijn.
Ja, deed ik dat gewoon bij de preview ook overal chips neergooien.
Ja.
God, wat een lul.
En het werkte heel goed. Het publiek vond het fantastisch. En ik weet dat er na jou kwam er een hele goede dansact.
Oh, echt? Oh,
en
Jezus.
Echt goed, want ik was onder de indruk. En ik heb niks met dansen en ik begrijp dat niet. En dat ligt ongetwijfeld helemaal aan mij. Maar ik was onder de indruk, die vrouw deed dat echt heel goed. Maar ja, die moesten natuurlijk gewoon een mooie, schone, gladde balletvloer hebben. Waar net 4 zakken chips overheen waren gegaan en kapot gestampt.
Ik was toen al boven, waarschijnlijk, in de kleedkamer.
Heb je wel eens gehad dat theaters pissig zijn geweest op het feit dat alles onder de chips?
Ja, maar ik in principe, maar in zo'n line-up is dat dan iets lastiger. Ik had mijn eigen schoonmaakspullen mee. En mijn technicus zei ook, ja, ga je gang, jongen, maar ik ga het niet opruimen. Dus ik heb het altijd zelf opgeruimd. En op het moment dat je tegen de technicus zegt, ik ga hier, dat is echt een volle vuilniszak. Ja, ik trapte niet elke keer nieuwe chips kapot. Hè. Dus ik heb gewoon een hele tour. Het werd ook gaandeweg die 50 speelbeurten, werd het ook steeds meer. Ja, dat is eigenlijk te goor voor woorden.
Het is heel, heel duurzaam dat je hier de chips gerecycled hebt. Zo
ja, ja, ja. Want ik weet nog, was ook een keer collega kijken, elke 4, 5. En die zei, joh, was echt veel chips. Het is best wel duur eigenlijk dan, deze voorstelling. Ik zei, nou, valt wel mee. Is gewoon 1 keer kopen. En toen keek ze mij aan met een blik van, gadverdam. Want ik liep ook op mijn blote voeten. Ja. Ja, dat was in mijn hoofd heel normaal. Dit neem maar, als je dan van tevoren tegen de huistechniek zei, ik ruim het zelf op, dan was het wel oké.
Oh, maar ja. Dit is... Ik kan me alleen maar voorstellen hoe het is als je... je hebt die show 50 keer gedaan, zeg je. Dus neem ik aan, het overgrote deel zijn het gewoon leuke shows geweest, weet ik wat. Maar daar heb ik het niet over. Maar dan... Als je dan zo'n show hebt als in Deventer of Het Gaat Niet, dus dan heb je al een kutshow, daar baal je al van. Ja, dan wil je eigenlijk liefst naar huis. En dan moet je eerst nog het hele podium schoon gaan maken en al je chips weer bij elkaar. Ja. Dat is toch een...
Ja, ja, zeker, zeker.
Het trieste einde van
zeker in bouwkunde, waar dus de foyer ook de zaal is. Dus die mensen gaan die nog wat na gingen drinken. En ze hadden wel een borrel verdiend na die avond. Die stond te kijken hoe ik daar mooi... Ja, met de Dubro ontvet mijn eigen podiumpje stond op te ruimen. Ja. Dan kan je toch beter een dansvoorstelling maken. Nee, ik weet het niet. Nee, ja. Ja.
Oh, wat staat er nog meer op je lijstje?
Jongens, Santam. Ja, daar hebben we gehad. Ja, ik heb ooit opgetreden in de voetbalkantine van VV Gemert. Voetbalvereniging Gemert. Uit de naam van de voetbalclub maak je al op dat het niet de meest creatieve regio van ons land is.
Nee, maar in derde fans, bijna elke voetbalvereniging heet VV.
Ja, precies. Dat is ook, dat is ook, dat is ook.
En Gemert, om het even te plaatsen voor mensen, is ook de plek waar de legendarische discotheek de Time Out.
Ja, zeker. De Time Out, dat heeft 8 zalen, 12 zalen. Volgens mij bestaat het ook nog, hoor. En dan kan je zo in de regio, kan je dan de bus, de partybus pakken naar de Time Out in Gemert. En dan daar, ja, wat doe je? Ik ben er 2 keer geweest.
Ik ben er nog nooit geweest. Ik ken het alleen uit de verhalen. Maar je kon er met de partybus heen en dan ja. Terugweg kreeg je een morning after pill mee. Zo,
ja,
zo discotheek.
Ja. Ja, toch? Ja, ja. Ik denk, het is helemaal niks voor mij. Dus ik denk dat het blij was als we weer naar huis gingen. Ik denk ook niet dat met mijn ouders overlegd is. Die waren waarschijnlijk op vakantie of zo. Dat was dan het moment om naar de Time Out te gaan. Nou ja.
Jij speelde in de voetbalkantine.
Ik speelde in de voetbalkantine, maar niet voor de voetbalclub, maar voor de KPV. En de KPV is de afkorting voor de, weet je wat dat is?
Katholieke Plattelandsvrouwen.
Nou, Wouter, hoe weet je dit? Heb je ook opgetreden voor de KPV?
Ik heb wel eens voor groepen Katholieke Plattelandsvrouwen opgetreden. Niet in Nederland, maar wel in Vlaanderen.
Ah, en hoe ging dat?
Vreemd genoeg was dat een hele leuke show. Echt? Ja.
Oh, wat
ja.
Leuk.
Nee, nou ja, dat was precies zo één waar je binnenkomt. Ik speelde met Nigel Williams. Nou, in Vlaanderen echt wel gewoon een grote naam. Een hele toffe comedian. En wij speelden met z'n tweeën. En we kwamen eraan zo, oei. De KPV van, weet ik veel, platteland Vlaanderen ergens. En typisch Vlaams, hè? Lange tafels. Ja. Iedereen zitten, koffie, dat je denkt, oh, dit wordt verschrikkelijk. Ja. Maar wel ook, en dat probeer ik me altijd voor te houden, zeker als het oude publiek is, dat ik denk, oké, maar deze mensen zijn ook allemaal ooit 18 of 25 geweest. Het is niet omdat ze nu bejaard zijn, dat ze...
Ja.
En dat werd uiteindelijk een hele leuke show. Maar ook dat je opkomt en je indekt, nou, oké, we gaan gewoon op safe en weet ik wat.
Ja, ik en kijk dat je in de eerste verbazing kijk ik je nu aan. Ik
in de eerste minuut merkte ze, oké, maar dit... Maar dit was ook echt gewoon de uitzondering die de regel bevestigt. Ja. En een regel waarvan jij denk ik nu een prachtige illustratie hebt.
Het was ook weer een optreden, volgens mij vanuit de Koningstheateracademie. Ik ben in de auto van mijn moeder daar naar Gemert toe gereden. Ik weet dat ik echt best wel bang was, want het was misschien mijn derde betaalde optreden of zo. En ik zou dat ook avond krijgen.
Ga je heel veel onderbreken? Want had jij al veel gespeeld voordat je naar de Koningstheateracademie ging?
Nee, alleen dan op school. Op de 2 of 3 keer per jaar open podium. Waar ik ook moet zeggen dat alleen dat eerste optreden eigenlijk goed was. En daarna minder in mijn herinnering. En toen heb ik auditie gedaan. Dus ik ben van mbo gewoon naar de hbo-opleiding.
Ja. Want overigens, de Koningstheater stuurt mensen naar dit soort plekken, maar is verder juist ook heel erg beschermend. Volgens mij altijd met optreden buiten school, juist om te zorgen dat je gewoon binnen school kan ontwikkelen, ja, in een veilige omgeving. En je, als je er vandaan komt, klaar bent.
Ja, was je dan, want je maakt 3 of 4 presentaties per jaar.
Ja.
En die worden ook, naarmate je lang op school zit, steeds langer. Dus je derde maak je een half uur. Nou ja, als je dan gewoon een goed half uur hebt, of een toonbaar half uur, dan kan je af en toe zo buiten de deur gaan spelen. Inderdaad, om een beetje de schade te beperken, trauma's te voorkomen. En dat je maar veilig kan experimenteren binnen school. Dat is het hele.
En als je dus zegt, dit was mijn tweede of derde betaalde optreden, dan was dat überhaupt in het aantal optredens wat je had gedaan niet meer dan de nou, laten we zeggen, 15e of 20e keer dat je überhaupt had gespeeld.
Ja, dat denk ik. Ja. En dan moet je ook zeggen, binnen de academie optreden is ook heel veilig. Dat wil niet zeggen dat je niet zenuwachtig bent en niet bang bent. Want er hangt natuurlijk een soort beoordelingen of je over mag. En je krijgt werkpunten uit je vorige presentatie mee. Aan de andere kant, het is wel, in ieder geval zo heb ik het altijd ervaren, een veilige plek. Ja. En iedereen gunt het elkaar. Je zit met elkaar in de klas. Dus als daar heel hard gelachen wordt, wil niet zeggen dat je per se een grappig programma geschreven hebt.
Hangt er toch weer een balletje broek.
Ja, precies. Ja, dat heb ik wel nodig. Voor een beetje succes. Ik weet nog dat ik de hele ook weer een beetje optreden met gaten in mijn geheugen. Voor de KPV. Ja, en dat is ook ooit opgericht, katholieke plattelandsvrouw. Want het bestaat niet de katholieke plattelandsheren. Want mannen werkten gewoon.
Dat was gewoon de samenleving.
Ja, en die vrouwen zaten destijds thuis. En die zijn bij elkaar gaan zitten. En die hebben daar een naam aangegeven. En die komen dus nog steeds één keer in de maand samen. Om een katholieke plattelandsvrouw te zijn. En na een Tupperware-avond dachten ze, nu doen we kabberen. Ik mailde Koningstheater Academie. Toen was ik naartoe gereden. Helemaal zenuwachtig. En ja, jij zei al, lange tafels. Dit waren allemaal kleine. Van die donkerbruine tafeltjes. Met van die tapijtjes erop.
Oh.
En zo'n groene vaas waar dan één nepbloem in stond. En het moet vreselijk geweest zijn. Onversterkt ook. En ik weet bijna zeker dat er achter mij ook mensen zaten. Dus het was gewoon, een ruimte van 40. Ja, een voetbalkantine. Dus
oh ja, sorry.
40 vierkante meter of zo. Dat zou iets groter geweest zijn. Ik weet niet. En dan overal ronde tafeltjes. Dus nul, dus niet ronde tafeltjes voor je, maar ook achter je. Dus ik heb het een beetje in. Maar kijk, nu zou je zeggen, oké, leuk dat ik er ben. Oké, dat gaan we even anders doen. Wie wil me helpen om die tafels daar neer te zetten? Ik heb een beetje dit nodig. Kan er in ieder geval 1 rij TL-lampen uit. Maar dat durfde je toen niet. Of in ieder geval ik niet. Zo, dus hier ga je optreden. Oké. Moet ik al beginnen?
Of mijn collectief laag inzetten zo vaak. Kan er dan 1 rij TL-balken uit?
Ja. Zo, dat heb ik ook een keer gehad, ja. Dat, god, waar was dat toch? Dat weet ik niet meer. Dat er geen zaallicht was. En ik wel interactie had. En dat die huistechnicus, de conciërge van dat gebouw zei, ik doe wel dan zaallicht. Als je dus vraag maar, weet ik veel, Edwin zaallicht. En dan liep hij naar de schakelaar en dan knalde hij dat TL-licht aan. En dan was er zaallicht. Maar dit zijn ook weer van die domme dingen dat je denkt, skip je interactie, des te eerder ben je ook weer thuis, want dit wordt een moeilijke avond. Maar daar heb ik dan in mijn hoofd zitten, dat op die momenten in de voorstelling zit een vraag en dan ga ik dat doen. Dus dat is echt 4 keer dat Edwin zaal ligt en dan hoorde je zo een stoel naar achteren gaan lopen. Klik, toek, 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 toek. Zo, wie is er op vakantie geweest dit jaar? En dan terugpraten en dan dankjewel Edwin en dan ging dat zaallicht
eruit. Maar ook qua sfeer is dat toch, het is exact hetzelfde,
het doet
dat,
iets met de sfeer.
Dat in de kroeg de avond echt voorbij is en het licht aan gaat.
Ja.
Oh, en er was niks in jou dat bedacht,
nee, want daar heb ik dat
ik doe de interactie in het donker en dan moet ik het gewoon van de eerste 2 rijen halen die ik wel kan zien.
Ja, dat denk ik. Ik weet het ook niet. Ik had het dan bedacht, gerepeteerd. En ik weet ook bij die katholieke plattelandsvrouw, dat kan optreden niet meer herinneren, maar wel dat ik daarna daar contant betaald kreeg. Maar dus ik zo, dit was het. En dan buigen, een applaus. En toen kwam de organisator naar me toe. Die zei, dankjewel Thijs, hier heb je envelop, tel maar even na. En waar het publiek bij was,
echt,
moest ik, ja, wat zal het geweest zijn? Ja, waarschijnlijk 3 briefjes van 20. Stond ik zo, ja, dit zijn 3 briefjes van 20. Het klopt, dankjewel. Ze zei, oké, dankjewel.
Ja.
En dat was het. Ja, van mij ben ik ook gewoon mijn rugzak gepakt en mijn jas aangedaan. En zo met die envelop nog in mijn hand al de deur uitgelopen. Want ja, er ging ook geen muziek aan of zo. Of mensen gingen ook niet met elkaar praten. Zo in stilte weggelopen. Zo alles misplaatst. Dat ik daar hoorde daar ook helemaal niet thuis. En zij hoorden ook niet in die voetbalkantine.
Oh, wat verschrikkelijk.
Ja, dat moet vreselijk geweest zijn.
Heel leuk hoe je het zelf ook gewoon verdrongen hebt.
Ja, dat moet vreselijk geweest zijn. Ik weet er nog wel, in Café de L in Leiden. Marco Lopez noemde het nog steeds Café de Hel. En ik ging daar spelen ook, maar we zaten op de academie, maar het was niet vanuit de academie. Kirsten Watijn en Marco Lopez hadden samen een voorstelling. En Anne Neuteboom en ik hadden allebei een solo. En dan hadden we een soort van 35 minuten achter elkaar door voorstellingje gemaakt. Is dit al een keer verteld? Heeft Kirsten het verteld? Marco?
Ik zit heel hard Marco te denken. Of Marco of Anne. Maar ik denk eigenlijk...
Echt?
Anne, nee. Ja, maar je vertelde dat je met Anne had geluisterd. Nou ja.
Ja, maar van Marco ook.
Maar dat maakt niet uit. Ik weet het vaag.
Nou ja, het was in ieder geval... een soort café-theaterfestival georganiseerd, ik denk door studenten of zo. Die waren gewoon bij allemaal cafés gegaan. Kunnen jongens makers hier spelen? En deze gast had gewoon gezegd, ja, is goed. Ja, en dan in het Leids. Ja, is goed. Ga je gang. Ik zei, nee, volgende week komen er dan artiesten. Oh ja, ze mogen gewoon spelen. Maar hij had er helemaal geen zin in. Dus de muziek ging niet uit. Hij ging zelf ook niet stoppen met praten met zijn vaste klant. Er zaten denk ik 30 mensen. En blijkbaar in het café, de L is de traditie. Op zaterdag is een markt. En dan haal je vis bij de viskraam. En dan mag je dan in dat café je lekkerbekje opeten. Met je pilsje en een jonge Clara. Dus er zaten gewoon 30 oude... Ja, leiden naar een oude zeebonken daar, een lekker bek te vreten en best wel door te tanken. En een barman die aan het praten was. Huh? En, en Marco en Kirsten de vierde wandscènetje te spelen. En Anne daarna. En ik was denk ik als laatste, voor de week wel zeker, als laatste. En dat je alleen maar denkt, ik wil niet meer... Ik wil dit kan gewoon niet. Ik wil dit niet. En ook bij Anne ging een van die mensen ook terugroepen. Doe het eens even rustig, kokos, Macron, dat soort dingen. Vreselijk. Oh. En bij mij kwamen op een gegeven moment ook twee mensen binnen. En die kwamen echt voor dat theaterfestival.
Yeah.
En die gingen ook best wel dichtbij. Ja, het podiumpje, gewoon een verhoging in het café. Dat was er al. En die man weet ik niet meer, maar die vrouw ging om alles lachen. Maar ik weet nog dat ik daar, ja, ik ben niet boos op haar geworden, maar in mezelf wel echt boos om werd. Van hou op met lachen, want je kan niet nu in deze setting dit grappig vinden. Dus dat was net zo storend als mensen die er doorheen aan het praten waren. Maar ook dat was weer zo'n moment dat je denkt, ja, als jullie nou er niet waren geweest, had ik niet hoeven spelen. Dat je denkt, publiek, kom niet. Liever niet dat jullie komen.
Denk, als die twee er niet waren geweest, was je dan ook daadwerkelijk niet gaan spelen? Of 100% was je dan...
zeker. Ja?
Ja, ja, ja. Ben je wel eens ergens gekomen en dat je daadwerkelijk hebt gezegd, nee, dit gaan we gewoon echt niet doen. Ja, dat er wel of geen mensen komen.
Ja.
Want volgens mij is het iets wat heel veel mensen zich voornemen. En uiteindelijk gebeurt het maar zelden.
Ja, daar heb ik wel in ieder geval twee keer dat ik me nu kan herinneren. Een of ander festival, een van de hippie festival hier ergens in Den Bosch. In een tent. En dat ik daar aankwam en dat er niks geregeld was. En ik zou na een improvisatiegroep gaan. En die waren ook, want er was geen publiek. Er waren heel veel mensen, maar niemand had zin in theater. En die mensen waren voor elkaar. De improvisatiegroepje was voor zichzelf aan het spelen. En die zeiden, wij willen wel naar jou kijken. Want het was geen publiek. Ik zei, nou, dat gaan we niet doen. En toen ben ik weer naar huis gefietst. Dus, maar voor mij heb ik heb hem toen gemaild, diegene die het organiseerde. Toen heb ik wel mijn excuses aangeboden. En gezegd, ik stuur geen factuur. Maar ja, achteraf ook dom. Je moet gewoon zeggen, het was fantastisch. Hier heb je een factuur. Maar ja, dat
ben jij ook wel eens... want je noemt al een paar keer dat je boos wordt om dingen. Of dus hier zo twee mensen die doorheen lachen. Ben je wel eens boos geworden op het podium, op publiek? Of
ja,
mensen
ja publiek? Dat had ik natuurlijk vooraf ook over na te denken. Dat was in de Voorste Venne in Drunen. En iemand riep iets terug. En ik weet echt niet meer wat. Maar wel dat mijn reactie was, even niet nou, ik heb hier de leiding. Maar ja. Dat kan natuurlijk niet.
Die opleiding sociaal werk.
God, ja, zo bang. Het is allemaal angst natuurlijk. Ja, dus ik kon wel... maar echt ruzie heb ik niet...
Ik snap deze reactie. Die kan bozig zijn, maar het is niet...
Nee, ik heb nooit echt...
Dat iemand in de zaal denkt, oh shit, ik moet wegwezen.
Nee, ik denk het niet. Nee, ik kan me niet voorstellen. Mensen kunnen zich melden. Dus, er zijn loketten.
Precies, of jij hebt het verdrongen, dat is ook nog...
Ja. En toen, dus de Café Theaterfestival bestond uit 2 dagen in Café de L. Toen hebben we tegen die organisatie gezegd, we gaan niet meer in Café de L spelen. Toen hebben die mensen in alle haast super lief voor onze nieuwe locatie geregeld. En er was een ruimte boven een café, wat gewoon voor commerciële doeleinden verhuurd werd waarschijnlijk, een groep of zo. En toen zei hij, nou, hier kunnen we wel spelen. Afgesloten ruimte, eigenlijk helemaal perfect.
Ja,
er waren
helemaal.
Ook stoelen, die konden we zelf in een kringetje neerzetten. Alleen was er geen publiek. Toen waren,
klein detail.
Ja, en Anne en ik waren zo, en ik denk Kirsten en Marco ook wel van, oké, prima dan. Laten we ons verlies nemen. Het was gisteren al kut. Niemand had geslapen. Het is goed zo. Maar toen kwamen daar vrienden van de ouders van Anne, die woont in Leiden. En die dacht, nee, dat vind ik zielig voor deze kinderen. Dus die ging dat terras op van dat café. Zo, mensen, gratis voorstelling boven. Nu, cabaret. En Anne en ik zo, nee. Meneer, stop. Niet doen. Jawel, theater. Nou, en toen kwamen we echt zo, ja, 18 mensen. Ja, dan drinken we dit bier toch bovenop. En die kwamen daar zo zitten. En Anne trapte weer af. En dit ga ik nooit vergeten. Ze liep steeds verder naar achteren. En er was een deur. En dan was de trap meteen daarna achter naar beneden. En zij was klaar. En zij buigt. En in het buigen had zij al de deurklink vast van die deur. En ze buigt en ze loopt weg, trekt die deur dicht. En ik was daarna. En ik speelde. En ik ging dan wel gewoon buigen. En daarna pas de deur open doen. Maar ik was in de veronderstelling. Daar is Anne dan. En dan buigen we nog een keer samen of zo. En dan is het klaar. Maar er was niemand meer. Dus ik haar, ook niet beneden en ook niet op het terras. Dus ik haar bel. Ik zeg, waar ben je? Ze zegt, ja, ik ben naar huis gelopen. Ja, ik zei, ah ja, ik dacht dat we hier samen waren. Dus ik trok het echt niet. En toen was ik naar haar huis gegaan, want daar sliep ik ook. En toen deed ze zo open in de pyjama. Ja, die was gewoon helemaal volledig uitgecheckt. Vreselijk.
Over commerciëlere dingen. Ik ben dus ooit dagvoorzitter geweest. Dat was voor het UWV. Dat is natuurlijk een super grote overheidsinstelling.
Ja.
Echt super veel mensen. Ik had er wel eerder opdrachten gedaan. Dat was voor iets kleinere groepen. Denk 150 of 200 mensen. En dan sluit ik de dag af. Dus er zijn allemaal lezingen geweest en workshops. En dan doe ik dan 20 minuten... nog een keer wat dan de inhoud van de dag was op een leuke manier. Weet je wat er misging?
Maar sowieso ook als dagvoorzitter.
Ja, dat,
je bent er de hele dag. Je hebt ook gewoon een leidende rol.
Ja, dat was toen de eerste 2 keer was ik dat niet. Deed ik alleen de ludieke afsluiting. En ik moet zeggen dat ik kan makkelijk improviseren. En dan pak ik ook gewoon een bestaande conferentie uit mijn voorstelling, wat je een beetje daar naartoe voegt. Dus dat ging 2 keer goed. En dat doe ik ook wel bij andere dingen. En toen vroeg diezelfde man, ja, Thijs, het is leuk om met jou samen te werken. Het was overigens ook niet super goed betaald, maar het was wel gewoon leuk. Zeg maar, nu hebben we echt een grote dag. 600 UWV-managers, een landelijke dag. Zou jij dagvoorzitter willen zijn en willen afsluiten? Maar ik was nog nooit dagvoorzitter geweest. Dus ik dacht, nou, dat moet kunnen. Hoe moeilijk kan het zijn? En 600 mensen is wel veel. Dus hij zei ook, ja, maar het is wel een iets andere dag. Het is best wel serieus. Dus ineens ging mijn gage ook vorstelijk omhoog. Dat ik helemaal dacht, prima. En ik had ook op mijn website staan. Thijs van Weeberg, cabaretier en dagvoorzitter. Had ik er gewoon opgezet. Want ik dacht, ja, ze gaan me toch nooit vragen. Het ziet er wel interessant uit. En nu hebben ze me gevraagd, dus kan ik het ook laten staan. Dus dat was... hoe ik de dingen aanpak. Ja, dat is een buitengewoon slechte redenering. ben je ooit dagvoorzitter geweest?
Nee, want ik ben geen dagvoorzitter.
Oh ja, heb je het op je website staan?
Nee, verstandig.
Want je bent het niet. Ik heb het inmiddels ook niet meer op mijn website staan.
Overigens, moet ik in alle eerlijkheid bekennen, als iemand mij tot... Nou, ik denk een jaar of 2, 3 geleden had gezegd... Hey, wil je dagvoorzitter zijn en betaal dit? Dat ik ook had gedacht, ja, dat doe ik wel. Kijk wel hoe het gaat.
Ja, ik kan wel presenteren. Moet lukken. Maar dagvoorzitter is heel erg belangrijk, heb ik ontdekt. Je moet verschillende eigenschappen hebben. Je moet de fucking goed zijn in de leiding nemen op een leuke toon. En... time management. Ook super belangrijk. En dat zijn gewoon niet 2 dingen die ik in me heb. De leiding nemen. Heel mijn theater
persoonlijkheid of alles wat ik schrijf gaat altijd uit van dat mensen totaal over me heen lopen, dat alles de hele tijd misgaat. Zakken chips in mensen hun gezicht gooien. Dat is eigenlijk mijn materiaal. Dat is alles behalve de leiding. De hele tijd boos op alles en iedereen. Alles behalve de leiding. En time management ook niet echt mijn sterkste kant. Was een groot plenair gedeelte en daarna workshop of een lunch en daarna workshops. Ja, het ging eigenlijk ging het meteen mis. Want ik kom zo op, zeg nou, welkom. Maar het was zo'n stijve setting. En ik kwam gewoon helemaal niet in die flow. En ik kan ook helemaal niet acteren of zo. Dus op een gegeven moment dacht ik, oh, ik moet spelen dat ik een dagvoorzitter ben. Maar ik ben ook helemaal geen acteur. Dus ik kan alleen maar onhandig mezelf zijn. En dat is leuk in zo'n 20 minuten afsluiting. Want dan zeg ik, meestal begin ik dan ook met zo'n rap-up. Ja, ik werk niet bij jullie bedrijf. Maar ik snap er geen reet van. Wat een hele goede ingang is om de boel een beetje...
Dan ben je gewoon de buitenstaander met een frisse blik. Ja, ja, dat is leuk.
En dan kan je heel veel permitteren. Maar ja, als je de gastheer bent, moet je een hele andere toon hebben. En die heb ik gewoon helemaal niet in
mijn register. En vergeet ook niet dat die mensen, die gaan natuurlijk naar 101 van dit soort dingen.
Ja.
En die weten wat dagvoorzitters doen en hoe een dagvoorzitter normaal is. Dus die zien direct...
Wat die betaald krijgen.
Ja, dat ook. Ja, maar ook daar is met een reden hoor, dat een goede dagvoorzitter echt wel een bak geld kost.
Ja. Ja,
want het is geen makkelijke klus.
Nee.
Maar die zien jou en denken gelijk, dit is geen dagvoorzitter.
Nee, dat klopt. Het ging pas echt mis toen... want UWV, ja, het is lang verhaal. Maar UWV heeft allemaal subgroepjes of soort werkgroep, netwerkgroepjes. Voor belangen met weet ik veel, werkende vrouwen. UWV sportief en zo. En die doen dan al 12 netwerkgroepjes. En die doen allemaal dingen zodat het personeel van het UWV zich ergens bij aan kan sluiten.
Ja,
dat wordt ook een beetje betaald door het UWV. En dan... En die gingen zich presenteren aan de managers als in laat dit onder je team zien en dan kunnen mensen lid worden en dan worden we een heel fris, actief, progressief bedrijf. Ook een milieuclubje, dat soort dingen. En die gingen een manifest daar ter plekke ondertekenen en ze kwamen alle 12 tegelijk het podium op, had ik het podium opgeroepen. Maar er was maar één pen om dat manifest te ondertekenen. Toen dacht ik, even opvullen. Wat nou als ik vraag, kan je jezelf even goed voorstellen en wat nou precies je netwerk doet? Maar les 1 is, je moet tijd in de gaten houden. Les 2 is, je moet de leiding hebben. En les 3 is, nooit de microfoon weggeven als dagvoorzitter. Dus ik zeg, och, Tineke van werkgroep UWV Huisdieren, weet ik veel. Hier, leg even uit wie je bent. En zij pakt niet de microfoon. Ik geef haar de microfoon en zij kreeg een soort glinstering in de ogen. En dacht, godmonde, dit wordt mijn moment. En zij begint te vertellen. Maar zij begon echt van, misschien leuk om te vertellen wie ik ben. Dan begin ik even bij mijn overgrootopa, wat voor iemand dat was. En het duurde. En ondertussen had iedereen al ondertekend, maar stond wel de volgende klaar om ook even te vertellen wie hij of zij was. 12 mensen hebben uitgebreid uit de doek gedaan en ik stond daar zo naast van, ja, ik moet nu ingrijpen, maar dat durf ik gewoon niet. Degene die mij geboekt had, die letterlijk op zijn horloge tikken en mij aankijken. Ik zag dat ik wegkijken. Ik durfde hem ook niet meer aan te kijken. Ik durfde gewoon niet in te grijpen. Nou, dat was gewoon een kettingbotsing. Die is echt een ramp. Echt een ramp. En daarna kwam ook nog een debat tussen Talita Mussen en Bruno Bruins. En Bruno Bruins was de bestuursvoorzitter van het UWV. Dus gewoon de grootste opperbaas. En Talita Mussen heeft ook nog een tijdje op één gepresenteerd. En ze is een soort expert van millennials. Dus het was een beetje daar een debat over wat maatschappelijke thema's. Maar dat is de grote baas en een soort bekende Nederlander. En ik had even met haar een voorgesprekje gehad. Ik ben bang dat het verkeerd overkomt, maar dat is niet te negatief bedoeld. Maar ze is een pittige tante. Zij weet echt supergoed wat ze wil en wat ze komt halen en wat ze nodig heeft. Dus ik was best wel bij het voorgesprek al bang voor haar. En het is een supermooie vrouw. Dus ik was ook helemaal onder de indruk. En waarschijnlijk ook gelijk verliefd geworden. Nou, allemaal dingen die je als dagvoorzitter helemaal niet kan permitteren. En die hele Bruno Bruins had ik nog nooit gezien. Dus die had ik ook helemaal niet ontmoet. We hadden een kwartier voor 3 stellingen. Maar ja, daar was nog maar 3 minuten voor over. Toen dacht ik, oké, 3 minuten, 3 stellingen, moet lukken. Dus ik lees de eerste stelling voor. Ik zeg, nou, wat denk jij, Talita? Zij geeft in 1 zin antwoord. Ik zeg, wat denkt u, meneer Bruins? Hij geeft antwoord. En ik zeg, nou, stelling 2. En zij zegt, sorry hoor, maar dit is geen debat. Ik zeg, oh, als je langer wil, kan ook wel. En toen heeft zij ook een monoloog gehouden. En ik zei, nou, dit was het debat. Dus we zijn maar in 1 stelling toegekomen. Ja, en zij is later nog op 1 gaan presenteren. En daar ook volgens mij met ruzie of met op staande voet ontslagen.
Snel weggegaan. Ja. En nu maakt ze de hele Twitter-gemeenschap boos met kort door de bocht meningen.
Oh, okay.
Dat vind ik.
Ja. En Bruno Bruins is als minister van Volksgezondheid ingestort na een kwartier corona in de Tweede Kamer, letterlijk. Dus ze zijn goed terechtgekomen na deze prachtige dag. Ja, ik ben ook nooit meer teruggevraagd bij het UWV.
Nee, en waar ik ook nog wel benieuwd naar was, want dit was al gedurende de hele dag.
Ja.
En je zou ook nog de leuke afsluiter doen.
Ja.
Hoe ging dat nog?
Niet goed. Nee, maar ik had zelf al eenmaal verloren, dus ik wilde ook dat niet meer. En ja, ik was er gewoon heel de regie kwijt. Nee, ja, dat was niet echt.
Wat heb je nog wel gedaan? Of had je de tegenwoordigheid van geest om te zeggen, joh, we zijn wat uitgelopen, dan halen we dit onderdeel gewoon uit het programma, kunnen we naar de
ik heb dat nog wel gedaan. Ik denk ook niet dat het, dat was, was denk ik niet superleuk, maar ook niet, voor mij was dat niet rampzalig. Alleen mijn eindgrap wel. En dat was, het was een eer jullie dagvoorzitter te zijn. Ik heb wel vaak klussen bij het UWV gedaan. Maar waarschijnlijk zien jullie mij bij het UWV nooit meer terug. Nou, misschien morgen om een uitkering aan te vragen. Doodstil. Mijn naam was Thijs van der Meeweg. Ik hoop dat jullie een fijne dag hadden. Tering. Ja, gelukkig was het in Nieuwegein, dus dat was niet heel lang naar huis. Maar wel echt dat ik dacht. Ja, en toen heb ik diezelfde avond dat dagvoorzitter van mijn website afgehaald. Nee, dit nooit meer. En dat, maar het was wel echt een les. Ik heb daarna tegen heel veel dingen, zeg ik tegenwoordig, nee. Omdat ik dacht, ja, ik weet gewoon, ik kan niet zo heel veel. En dan moet je dan maar naar handelen.
Ja, heel goed.
Ja, vreselijk.
Top man, dankjewel.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!